Luister jij graag naar deze podcast en wil je de maker ondersteunen voor alle moeite en toffe content? Geef dan, als je wat kan missen, een digitale fooi. Dat doe je via fooiepot.com zonder abonnement of het achterlaten van privégegevens. Dus fooiepot.com.
Hallo allemaal, welkom bij Geschiedenis met Sjaak, de podcast waarin ik, Sjaak, met jou de geschiedenis induik. Haar naam is synoniem geworden met verspilzucht, arrogantie en domheid. En zij zelf werd het symbool van een regime dat met geweld omvergeworpen is en zij heeft dat zelf met de dood moeten bekopen. Dat is zo'n beetje het standaardbeeld dat van haar bestaat. En ik heb het hier natuurlijk over Marie Antoinette, de koningin van Frankrijk tijdens de Franse Revolutie. In de komende afleveringen zal ik gaan bespreken in hoeverre dat beeld van haar klopt. En daarbij zal ik het gaan hebben over haar jeugd, haar huwelijk met Lodewijk XVI en hoe zij de gebeurtenissen van de Franse Revolutie beleefd heeft. Maar voordat we zover zijn, laten we bij het begin beginnen. Op 2 november 1755 in Wenen. Op 2 november 1755 werd in de Hofburg in Wenen het 15e kind van keizer Frans Stefan en keizerin Maria Theresia van Oostenrijk geboren. Het was een meisje en het kind kreeg de naam Maria Antonia, maar wij kennen haar als Marie Antoinette. Nou, haar leven zal zoals gezegd in de komende afleveringen centraal staan en het is mijn bedoeling om dat in twee delen te doen. In dit eerste deel zal ik ingaan op haar jeugd, de wereld waarin ze opgroeide en haar huwelijk met de Frans kroonprins. En ik zal dan daar zo'n beetje stoppen en in de volgende aflevering zal ik na het huwelijk de draad oppakken en haar verdere leven bespreken tot haar uiteindelijke dood op 16 oktober 1793. Maar goed, bij die dood daar zijn we nu nog niet, want ze is pas net geboren, want zoals gezegd, Marie Antoinette werd in 1755 geboren en was het 15e kind van de Oostenrijkse keizer en keizerin. En op het moment van haar geboorte waren er van die 14 broers en zussen nog 7 in leven. En nou ja, dat klinkt misschien al schokkend, maar dit was voor die tijd een bovengemiddeld overlevingspercentage van kinderen. Nou, Marie werd geboren in de Oostenrijkse keizerlijke familie, de Habsburgers, en dat maakte dat ze onderdeel was van een van de machtigste heerserfamilies van Europa. Voor het gemak ga ik vanaf hier even zeggen dat ze uit Oostenrijk kwam en dat ze Oostenrijks was. En dat klopt natuurlijk ook wel, want daar was ze geboren. Maar de daadwerkelijke politieke werkelijkheid, die lag wel iets gecompliceerder. Want het is eigenlijk beter om te spreken van het Habsburgse Rijk dan van gewoon Oostenrijk. Want dat Habsburgse Rijk was een enorm gebied waar allerlei verschillende koninkrijken, hertogdommen, graafschappen en allerlei andere gebieden in vielen. En al deze delen vormden tezamen in principe niet één land, maar de familie Habsburg had wel al die verschillende titels in handen. Dus al die gebieden waren wel verenigd onder dezelfde vorst. Nou, het kerngebied van de Habsburgers, dat was inderdaad Oostenrijk, maar dat was in feite slechts, tussen aanhalingstekens, een hertogdom. Nou, waar komt die keizerstitel dan vandaan? Dat komt omdat de Habsburgers ook keizers waren van het Heilige Roomse Rijk. Dat was op zichzelf weer een enorme verzameling van letterlijk honderden graafschappen, hertogdommen, heerlijkheden, vrije steden enzovoort. En dat strekte zich uit over heel Midden-Europa. Nou, dat Heilige Roomse Rijk dat werd al sinds de 10e eeuw geleid door een keizer. In principe werd die gekozen en elke keer na het overlijden van een keizer werd er dan ook zo'n verkiezing gehouden. Nou, dat betekende dus in theorie dat er iets te kiezen viel. In de praktijk was het al sinds 1438 zo dat eigenlijk standaard een Habsburger gekozen werd. Nou, om dit alles nog wat te compliceren, ik zeg net hiervoor dat de Heilige Roomse Keizer dat rijk leidde. In de praktijk viel dat eigenlijk heel erg tegen, want zo'n keizer had eigenlijk maar heel weinig macht, omdat al die talloze gebieden, die bestuurden eigenlijk vooral zichzelf. Maar goed, het is wel de achtergrond van de keizerlijke titel van de familie Habsburg. Nou, op Instagram en Facebook vind je een kaartje van het Rijk van de Habsburgers. En dan zul je ook zien dat dat Habsburgse Rijk zelf deels binnen dat Heilige Roomse Rijk lag en deels ook weer daarbuiten. Ik hoop dat alles wat ik net gezegd heb allemaal niet te ingewikkeld is. Ik heb geprobeerd het zo bazaal mogelijk te houden. Maar ja, realiseer je dus goed, de politieke werkelijkheid van die tijd was veel gecompliceerder dan ik nu in het kort vertel. De pasgeboren Marie die had hier natuurlijk allemaal geen weet van. Die werd één dag na haar geboorte gedoopt en daarbij had ze als officiële namen Maria Antonia Josepha Johanna gekregen. Alle dochters van Maria Theresia die kregen overigens als voornaam Maria, want dat was een soort familietraditie. De overgrootvader van Marie-Antoinette die had namelijk ooit bepaald dat alle Habsburgse prinsessen Maria genoemd moesten worden uit eerbied voor de moeder van Jezus. Vandaar dus ook dat Marie's moeder Maria Theresia heet en dat de 8 zussen van Marie respectievelijk Maria Elisabeth, Maria Anna, Maria Carolina, Maria Christina, Maria Elisabeth, Maria Amalia, Maria Carolina, Maria Johanna, Maria Josepha en Maria Carolina heten. Zoals je merkt zitten sommige van die namen er meerdere keren bij en dat duidt er al op dat lang niet alle prinsessen de volwassen leeftijd zouden halen. Van haar 10 zussen heeft Marie er 3 nooit gekend omdat die al overleden waren voor haar geboorte. Nou, Marie Antoinette heette dus officieel Maria Antonia, maar werd meestal aangesproken met de Franse versie van haar naam, dus Marie Antoine. Dat heeft eigenlijk 2 redenen. Om te beginnen komt dat omdat in de 18e eeuw het Frans in principe de taal van de elite was. Maar een tweede en ik denk belangrijkere reden was wel dat haar vader, keizer Frans Stefan, afkomstig was uit het Franstalige Lotharingen en eigenlijk nooit de moeite heeft genomen om Duits te leren. Hij sprak dus altijd Frans en sprak haar dus ook altijd aan met Marie Antoine. En anderen hebben dat simpelweg overgenomen. Pas toen Marie naar Frankrijk ging overigens werd het Marie Antoinette. Voor het gemak ga ik haar wel de hele tijd zo noemen, of ik kort het gewoon af tot Marie, omdat het anders heel veel varianten van dezelfde naam door elkaar zouden worden en dat zou het alleen maar onnodig ingewikkeld maken, denk ik. Nou, over haar vader trouwens nog even. Die was dus in naam de keizer, maar het was zo dat in werkelijkheid niet hij, maar zijn vrouw Maria Theresia het voor het zeggen had. En zij werd ten tijde van de geboorte van Marie dan ook beschouwd als een van de machtigste vorsten van Europa. Het feit dat een vrouw het voor het zeggen had, was in 18e eeuws Europa overigens op zichzelf niet uniek, maar het was wel opmerkelijk. En hier was dan ook een hoop aan vooraf gegaan. Want oorspronkelijk was het eigenlijk helemaal niet toegestaan dat de troon overging op een vrouw. Maar begin 18e eeuw was het aantal potentiële opvolgers binnen de familie zo uitgedund dat de vader van Maria Theresia de zogenaamde pragmatieke sanctie in had gesteld. En daarin stond dat ook vrouwen de troon mochten erven. Nou, om dat geregeld te krijgen was bepaald niet iets makkelijks. Want de meeste andere heersers van Europa die hadden natuurlijk veel liever dat die Habsburgers zouden uitsterven en dat zij hun rijk konden gaan verdelen. En pas na lang onderhandelen gingen de meeste andere vorsten akkoord en vaak tegen een hoge prijs. Frankrijk bijvoorbeeld accepteerde de nieuwe regeling pas nadat het hertogdom Lotharingen als tegemoetkoming had gekregen. En Groot-Brittannië en de Republiek gingen pas akkoord nadat een Oostenrijkse handelscompagnie was opgeheven die een concurrent voor de VOC en de East India Company was. Nou, uiteindelijk stierf de vader van Maria Theresia in 1740 en zij was op dat moment zijn enige troonopvolger en volgde hem, zoals afgesproken, dus op. Eind goed al goed zou je denken, behalve dan dat ondanks alle mooie beloftes een aantal landen, waaronder Frankrijk, Pruisen en Spanje, het recht van Maria op de troon betwisten en dus brak er een oorlog uit, de Oostenrijkse Successieoorlog. Tijdens die oorlog werd Maria en Oostenrijk gesteund door onder andere Groot-Brittannië, Rusland en de Republiek. Dat deden ze natuurlijk niet omdat ze Maria Theresia zo sympathiek vonden, maar hier lagen natuurlijk geopolitieke overwegingen aan ten grondslag. Nou, die hele oorlog bespreken, dat vergt een aflevering aan zich, zeker omdat er allerlei ontwikkelingen zijn die aan die oorlog gerelateerd zijn. In de Republiek bijvoorbeeld kwam als gevolg van dit conflict een einde aan het tweede stadhouderloze tijdperk. Maar goed, daar is nu allemaal even geen tijd voor. Het eindigde allemaal in 1748 met de Vrede van Aken en daarbij werd Maria Theresia alsnog gewoon officieel erkend door iedereen als keizerin van Oostenrijk. Nou, daarnaast was het uiteindelijke gebiedsverlies van Oostenrijk als gevolg van de oorlog op zichzelf beperkt. Wel raakte het Silesië kwijt. Dat was een gebied dat heel erg rijk was aan ertslagen en dat was een gevoelig verlies. Zeker ook omdat het kwijtraakte aan Pruisen. En Pruisen werd daarmee meteen ook een Europese grootmacht. Maria Theresia zou vanaf dat moment Pruisen voor altijd beschouwen als haar voornaamste concurrent. Nou, waarom is dit alles nou relevant? Nou, dat komt eigenlijk omdat de nasleep van de oorlog een cruciale impact had op het leven van Marie Antoinette. Dat zit namelijk zo. Kijk, traditioneel was het in Europa zo verdeeld. Sinds de 16e eeuw waren Frankrijk en de Habsburgers elkaars voornaamste concurrenten of vijanden geweest. Ze hadden talloze oorlogen onderling uitgevochten om maar te vermijden dat de een sterker zou worden dan de ander. En in deze context hadden ze ook allebei een vast groepje aan bondgenoten. Oostenrijk bijvoorbeeld was standaard geallieerd met Engeland en de Republiek. 2 landen die zelf ook belang hadden bij het in toom houden van Frankrijk. Maar na de Oostenrijkse successieoorlog werd dit alles anders, want de belangen van de grootmachten die gingen uiteenlopen. Voor Oostenrijk bijvoorbeeld was opeens Pruisen de grote vijand, niet meer Frankrijk. En het terugveroveren van Silesië, en daarmee dus ook het indammen van Pruisen, dat werd de hoofdprioriteit. En daarnaast was Oostenrijk best wel ontevreden over de prestaties en het gedrag van de Britten, zowel op het slagveld als tijdens de onderhandelingen. Want tijdens die onderhandelingen hadden de Britten namelijk eigenlijk Oostenrijk min of meer gedwongen om een aantal voorwaarden te accepteren, waar Oostenrijk achteraf eigenlijk wel een beetje spijt van had. En nu was het sowieso al zo dat de band met de Britten en de Republiek voor de oorlog al flink beschadigd was door het zogenaamde barrière-traktaat. En dat barrière-traktaat had dan weer te maken met de Oostenrijkse Nederlanden. Dat is zeg maar het huidige België. Want volgens een oude afspraak had de Republiek het recht om troepen te legeren in 7 steden in de zuidelijke Nederlanden als een soort vooruitgeschoven post tegen een eventuele aanval van Frankrijk. Nou, deze afspraak die was gemaakt voordat die zuidelijke Nederlanden aan de Habsburgers toevielen. En die waren daar hoogst ongelukkig mee met die hele regeling. Niet alleen omdat de aanwezigheid van buitenlandse troepen natuurlijk sowieso ongewenst was, maar ook omdat geregeld was dat die afspraken betaald zouden worden door Oostenrijk. En los van dit alles, Maria Theresia wilde de zuidelijke Nederlanden graag verder tot ontwikkeling brengen, maar doordat zowel de Republiek als Groot-Brittannië zo'n grote vinger in de pap hadden, was dat heel erg moeilijk. Ten eerste omdat die landen vaak hun eigen militaire belangen boven de economische belangen van Oostenrijk plaatsen. Maar ten tweede en vooral ook omdat de Republiek en Groot-Brittannië er in feite alle belang bij hadden dat die zuidelijke Nederlanden helemaal niet tot ontwikkeling kwamen. Want Amsterdam was tot bloei gekomen door de val van Antwerpen. En sindsdien werd de haven van Antwerpen geblokkeerd. Het heropenen van Antwerpen zou dus zowel de handel van de Republiek als die van Groot-Brittannië kunnen schaden. Nou, hiervoor heb ik al gerefereerd aan een handelsmaatschappij die van de Republiek en Groot-Brittannië moest verdwijnen alvorens ze die pragmatieke sanctie zouden accepteren. Nou, die handelsmaatschappij die was gevestigd in de zuidelijke Nederlanden. En nou ja, dit bevestigt eigenlijk dus nogmaals dat de belangen van Oostenrijk aan de ene kant en Groot-Brittannië en de Republiek aan de andere kant steeds verder uiteen begonnen te lopen. De klap op de vuurpijl was echter dat tijdens de Oostenrijkse successieoorlog de Fransen eigenlijk al die steden die door de Republiek werden bewaakt ingenomen hadden en de versterkingen in die steden hadden afgebroken. En dus kwam het er eigenlijk op neer dat vanaf dat moment de zuidelijke Nederlanden in feite onverdedigbaar waren. De Republiek die was na 1748 duidelijk geen grootmacht meer en in Oostenrijk realiseerde men zich dat om de zuidelijke Nederlanden te behouden een goede relatie met Frankrijk noodzakelijk was. Nou, er is nog één laatste factor voor de verwijdering, dat was het koningshuis van Groot-Brittannië zelf. Want George II, die was naast koning van de Britten ook keurvorst van Hannover. Nou, die positie wilde hij niet kwijtraken en het idee bestond in Groot-Brittannië dat de Oostenrijkers niet meer sterk genoeg waren om de belangen van de Britten te verdedigen die ze hadden in de Duitse landen. En dat misschien wel Pruisen daar beter toe in staat was. Nou, dus samenvattend kun je eigenlijk zeggen dat enerzijds de belangen tussen de traditionele bondgenoten steeds verder uit elkaar waren komen te liggen. En anderzijds was er simpelweg een nieuwe situatie ontstaan door de opkomst van Pruisen, waardoor Oostenrijk een andere kant op moest kijken. En daarbij dus ook andere hulp kon gebruiken. Nou, in 1756 werd dan ook een verbond gesloten tussen Frankrijk en Oostenrijk. Oostenrijk was daardoor vanaf dat moment in de rug gedekt. En Frankrijk, daarvoor bood het verbond natuurlijk ook voordelen, want onderdeel van de afspraak was dat de Oostenrijkse Nederlanden cadeau zouden worden gedaan aan Frankrijk als het Oostenrijk met Franse hulp zou lukken om Silesië terug te veroveren. Nou, om dat gedaan te krijgen zou Frankrijk 129.000 soldaten leveren. En nou ja, hieruit blijkt eigenlijk al dat Maria Theresia echt bereid was om heel ver te gaan om Pruisen terug te pakken. Ook hierbij geldt overigens, dit alles is allemaal veel gecompliceerder dan dat ik nu vertel, maar in het kort komt het er eigenlijk op neer dat er een soort omkering van de bondgenootschappen plaatsvond. Een gebeurtenis die ook wel bekend is komen te staan als de diplomatieke revolutie en die er concreet dus toe leidde dat Oostenrijk en Frankrijk voor het eerst in meer dan een eeuw niet meer elkaars vijanden waren, maar elkaars vrienden. Nou, die vriendschap die werd vrijwel meteen op de proef gesteld, want in datzelfde jaar brak de Zevenjarige Oorlog uit, met Groot-Brittannië, de Republiek en Pruisen aan de ene kant en Frankrijk, Oostenrijk en Rusland aan de andere. Nou, hoe die afliep is voor nu even niet relevant, maar realiseer je dus goed dat in een paar jaar tijd een compleet ander diplomatiek speelveld was ontstaan in Europa. Nou ja, allemaal leuk en aardig wel dit, Het was natuurlijk wel nogal wat dat een eeuwenoude vijand opeens een vriend werd. En die Oostenrijks-Franse alliantie die werd in beide landen dan ook zeer sceptisch bekeken. Het is goed om te benadrukken dat dit verbond vooral ingegeven was door noodzaak, hè, en zeker niet door het bestaan van wederzijdse warme gevoelens. Nou, Marie Antoinette die werd vlak voor het sluiten van dit bondgenootschap geboren, maar die alliantie zou zoals gezegd een allesbepalende rol in haar leven spelen. Nou, dat was op dat moment nog allemaal toekomstmuziek en ik kom hier later uiteraard ook nog op terug. Na haar geboorte werd baby Marie aan een min gegeven die haar borstvoeding gaf. Maria Theresia zelf die was schijnbaar enkele uren na de bevalling alweer aan het werk, want het was een soepele bevalling geweest en de keizerin die hield helemaal niet van niks doen. Nou, Marie zou haar kindertijd op latere leeftijd omschrijven als simpelweg fantastisch. Nou, sommige historici die denken dat dit beeld van haar eigen kindertijd deels een soort geïdealiseerde weergave van de werkelijkheid is vanwege de dingen die in haar latere leven zouden gebeuren. Maar de meeste historici zijn het er ook wel over eens dat er waarschijnlijk wel een dikke kern van waarheid in zit. Want haar ouders waren in elk geval erg betrokken bij hun kinderen. Zowel de keizer als de keizerin die genoten van het gezinsleven en maakten hier ook heel veel tijd voor. En dat was eigenlijk in de context van de 18e eeuw best wel bijzonder. Die ouders van Marie hadden overigens sowieso over het algemeen een redelijk goed huwelijk, al was het vele vreemdgaan van Frans Stefan wel een constante bron van spanningen. Maar Maria Theresia was schijnbaar echt uit liefde getrouwd met Frans Stefan. Andere huwelijkskandidaten die van hogere afkomst waren, had ze simpelweg geweigerd. Frans Stefan was overigens officieel de hertog van Lotharingen, maar zijn familie was Lotharingen kwijtgeraakt toen dit als onderdeel van het proces om de pragmatieke sanctie geaccepteerd te krijgen geschonken was aan Frankrijk. En vanaf dat moment was de titel hertog van Lotharingen eigenlijk een soort lege huls. Het toestaan van dat huwelijk tussen Frans Stefan en Maria Theresia was in zekere zin dan ook weer naar de familie van Frans Stefan toe een soort compensatie voor het kwijtraken van hun hertogdom. Want eigenlijk was hij, zoals gezegd, van veel te lage komaf. Binnen het gezin waren er overigens ook tussen de kinderen zelf genoeg spanningen. Sowieso waren de verschillen natuurlijk erg groot. Je moet je realiseren, toen Marie geboren werd, was haar oudste broer al 14. Dat is natuurlijk een enorm gat en daardoor is er eigenlijk tussen beiden nauwelijks iets van een band gegroeid. En los van dat was er ook sprake van rivaliteit tussen de kinderen onderling. Alle wilden namelijk in de gunst van hun ouders komen en alle waren jaloers op Maria Christina, die de favoriet leek te zijn van Maria Theresia. Nou, waarom ze dat was, is eigenlijk onduidelijk. Misschien komt het omdat ze allebei op dezelfde dag jarig waren. Maar Marie zelf zou later zeggen dat ze veel van haar moeder hield, maar ook een beetje bang voor haar was. De zus waar Marie het meeste mee had, dat was Maria Carolina, die 3 jaar ouder was dan zij en waarmee ze min of meer samen werd opgevoed. Ook Maria Carolina overigens was een favoriet van haar moeder, omdat die volgens haarzelf qua karakter het meeste op haar leek. De jeugd van Marie die speelde zich in feite af op 3 paleizen. In de winter verbleef de familie op de Hofburg, en dat was het grote paleis in Wenen. In het voor- en najaar verhuisde men naar Schönbrunn. Dat lag ongeveer 8 kilometer van Wenen en was voorzien van een enorme tuin, een menagerie, dat was een soort dierentuin met daarin onder andere een neushoorn en een kameel, en er was zelfs een klein theater aanwezig. Een derde verblijf was Laaksenburg, dat ten zuiden van Wenen lag en veel kleiner was, maar daardoor ook veel meer aan het oog van de massa onttrokken was, waardoor er veel meer privacy was voor de keizerlijke familie en de sfeer die er heerste veel informeler was. In het algemeen trouwens had Maria Theresia er sowieso voor gezorgd dat het aantal rituelen, tradities, ceremonies, noem maar op, waaraan de familie moest deelnemen, flink in aantal was afgenomen. Er was een duidelijke scheiding ontstaan tussen gezinsleven enerzijds en openbaar leven anderzijds. En nou ja, eigenlijk het beste voorbeeld daarvan is haar beslissing om te stoppen met de traditie dat allerlei belangrijke leden van het hof aanwezig mochten zijn bij keizerlijke bevallingen. Vanaf dat moment kon de keizerin gewoon in alle rust bevallen, zonder dat er tientallen anderen aanwezig waren die een beetje mee stonden te kijken. Desondanks was er overigens nog steeds een enorm protocol aan gebruiken, tradities en rituelen waaraan het keizerlijke gezin geacht werd zich te houden. En om dat alles in goede banen te leiden, had de familie alleen al 1500 kamerheren in dienst. Nou, het leven van de familie hing daarnaast aaneen van de feesten en festiviteiten. Alle waren groot theater- en muziekliefhebbers en regelmatig waren er dan ook voorstellingen. Toen Marie 4 was, toen kwam haar leeftijdsgenootje Wolfgang Amadeus Mozart, waarvan toen al duidelijk was dat hij een muzikaal wonderkind was, langs voor een concert voor de koninklijke familie. En er gaat een verhaal dat hij na afloop gezegd zou hebben dat hij met Marie zou gaan trouwen. Nou, of dit waar is, dat is natuurlijk niet meer na te gaan. Maar het zou gegeven Mozarts nogal onbezonnen karakter best kunnen dat hij dat eruit geflapt heeft. En in elk geval zou het leven van Marie er heel anders uit hebben gezien als ze met Mozart getrouwd was. Maar goed, dat even terzijde. Dat was natuurlijk helemaal geen reële optie überhaupt dat ze met Mozart zou trouwen. Want de kleine Marie die was voorbestemd om een rol te spelen in het ingewikkelde diplomatieke spel van Europa. Want prinsessen die waren eigenlijk maar voor één ding goed, trouwen met een bevriende natie. En haar opleiding was in feite daar dan ook volledig op gericht. Het idee was dat prinsessen leerden om gehoorzaam en onderdanig te zijn aan hun man, want dat was hoe Maria Theresia het graag zag. Of deze hele opzet werkte is maar de vraag, want ja, als zijnde de machtigste persoon van Oostenrijk was Maria Theresia zelf niet echt een lichtend voorbeeld van een gehoorzame en onderdanige vrouw. De prinsessen kregen privéonderwijs in allerlei vakken, variërend van wiskunde tot de talen Duits, Frans en Italiaans, maar ook bijvoorbeeld muziek, dans en handvaardigheid. Marie schijnt oprecht heel erg goed te zijn geweest in dans en zang en kon verschillende instrumenten op behoorlijk niveau bespelen, maar voor de rest was ze bepaald geen uitblinker, al moet hier ook bijgezegd worden dat het niveau van onderwijs waarschijnlijk niet heel erg hoog was. Want, nou ja, zoals gezegd, de prinsessen die werden geacht vooral gedwee hun man te gehoorzamen en een uitmuntende educatie, ja, dat was gewoon niet per se nodig voor dat doel. Maar ook met dat in het achterhoofd blijkt uit de vele hoeveelheid bronnen die er zijn dat Marie Antoinette geen geweldige leerlinge was. Op haar tiende waren zowel haar schrijf- als leesvaardigheid ondermaats en ze zou er een levenslange afkeer van lezen aan overhouden. Nou, er is door historici wel gesuggereerd dat ze wellicht leed aan dyslexie, want ook op latere leeftijd bleef ze moeite houden met correcte spelling. Haar privéleraren die klaagden daarnaast over een ernstig gebrek aan concentratie, want Marie had de grootste moeite om zich langere tijd te focussen. Nou, ook hier is wel gesteld dat dit wellicht een teken van iets als ADD of ADHD was, want ook dit bleef op latere leeftijd een ding. Nou, of dit allemaal zo is, is natuurlijk niet na te gaan. Dit is puur speculeren. Het is zeker niet uitgesloten dat ze iets van ADD of ADHD of dyslexie had. Maar reëel gezien is de kans natuurlijk veel aannemelijker dat Marie gewoon heel weinig zin had in de lessen. En haar gebrek aan concentratie eerder vooral een gebrek aan motivatie en interesse was. Want het is namelijk ook zo dat Marie er eigenlijk nooit blijk van heeft gegeven erg geïnteresseerd te zijn geweest in dingen als politiek, cultuur of maatschappij. Een andere optie zou natuurlijk ook kunnen zijn dat het haar simpelweg nooit aangeleerd is om zich langere tijd te focussen op iets wat haar niet per se intrinsiek interesseerde. Maria Theresia had op een gegeven moment ook wel door dat het opleidingsniveau van Marie ernstig tekort begon te schieten. Ze heeft daarop ook maatregelen genomen en bijvoorbeeld een nieuwe gouvernante aangesteld. Maar ja, dat werd eigenlijk ook een fiasco, want die gouvernante liet zich dusdanig door Marie inpakken dat ze uiteindelijk Marie met alles hielp. En zelfs wanneer Marie een brief aan haar moeder moest schrijven, werd dit grotendeels door de gouvernante gedaan. Nou, die werd vervolgens weer ontslagen. Toen kwam er een nieuwe gouvernante die probeerde met harde hand haar aan het werk te zetten. Maar in dit geval gooide Marie simpelweg de kont tegen de krib en gebeurde er alsnog niets. Nou, dit alles hielp natuurlijk niet wat betreft het niveau van Marie's scholing. Even voor de volledigheid, dit alles wil niet zeggen dat Marie dom was. Want dat is natuurlijk iets heel anders dan niet goed kunnen leren of, en ik denk dat dit meer de kern raakt, niet op de juiste manier iets geleerd krijgen. Wanneer ze zich echt ergens toe zette of langere tijd ergens mee bezig was of een leraar had die haar wist te raken, dan kon Marie heel erg veel. Zo sprak ze bijvoorbeeld uitstekend Italiaans omdat ze daar een leraar voor had die haar wist te motiveren. Nou, ondertussen was aan al het gezinsgeluk in 1765 een abrupt einde gekomen. Want op 18 augustus van dat jaar overleed keizer Frans Stefan op zijn 65ste als gevolg van een beroerte. Marie was 9 jaar op dat moment en uiteraard ontroostbaar door het verlies van haar vader. Hetzelfde gold voor de keizerin. Maria Theresia zou nooit meer hertrouwen en de rest van haar leven rouwkleren dragen. En ze zou bovendien nog strenger worden dan dat ze al was. Vanaf dat moment deelde ze overigens het keizerschap met haar oudste zoon Jozef, die gekroond werd tot keizer Jozef II. Ondanks haar verdriet bleef de keizerin wel heel druk met het voeren van een huwelijkspolitiek, want, zoals gezegd, haar dochters dienden uitgehuwelijk te worden. Haar favoriet Maria Christina wist gedaan te krijgen dat ze mocht trouwen met haar grote liefde en dat was een bijna unieke prestatie die door geen van haar zussen zou worden herhaald. In 1776 was het zo dat er nog 5 dochters waren die beschikbaar waren voor de huwelijksmarkt. Charlotte en Marie die waren nog te jong, maar Elisabeth, Amalia en Jozefa die waren dat niet en met name Elisabeth en Jozefa waren erg knap en dus erg gewenst. Jozefa werd uiteindelijk voorbestemd om te trouwen met Ferdinand, de koning van Napels en Sicilië. Dat was een belangrijke diplomatieke zet, want daarmee werd dit middelgrote koninkrijk verbonden met de Habsburgers en bovendien was Ferdinand de zoon van de Spaanse koning en ook daarmee zou Maria Theresia de banden dankzij dit huwelijk dus kunnen aanhalen. Maar helaas, voordat dit allemaal zover was, sloeg het noodlot toe, want Wenen werd getroffen door een pokkenepidemie. Ook Maria Theresia werd ziek en even leek het of ze zou sterven, maar ze wist uiteindelijk te herstellen. Maar de vrouw van keizer Jozef overleed helaas wel aan de gevolgen van de ziekte. Vlak na haar dood stond de inmiddels herstelde keizerin erop dat Jozefa met haar zou afdalen naar de grafkelder om eer te bewijzen aan haar overleden schoondochter. Helaas was het graf van de vrouw van de keizer nog niet afgedekt en dus liep Jozefa ook de pokken op en stierf als gevolg daarvan, terwijl ironisch genoeg op dat moment buiten op straat in Wenen allerlei festiviteiten aan de gang waren om het voorgenomen huwelijk van Jozefa met de koning van Napels en Sicilië te vieren. Ook Mozart trouwens kreeg in die tijd de pokken, maar dat even terzijde. Maar daarmee was de ellende nog niet voorbij, want vergis je niet, de pokken zijn tegenwoordig dankzij het vaccinatieprogramma bedwongen, maar halverwege de 18e eeuw bestond dit programma uiteraard nog niet. Er waren wel basale preventieve behandelingen, maar die konden niet voorkomen dat 1 op de 3 mensen die besmet raakten met het virus overleden. Anderen die overleefden het wel, maar die hielden vaak gruwelijke littekens over aan de ziekte. Marie had wat dit betreft geluk, zij kreeg de ziekte op haar tweede, maar een milde variant ervan. Ze overleefde dan ook met minimale littekens en was daarmee in principe voor de rest van haar leven immuun voor de ziekte. Haar zus Elisabeth daarentegen, die was minder fortuinlijk, want ook zij kreeg de pokken, ergens rond 1768, maar hield hier dusdanige littekens aan over dat haar schoonheid in 1 klap voorbij was. Ja, in feite kwam het erop neer dat ze zo toegetakeld was dat ze gelijk door Maria Theresia van de huwelijksmarkt werd gehaald en maar naar een klooster gestuurd werd. Maar ja, los van het enorme verdriet die de dood van Jozefa en de gevolgen van de ziekte voor Elisabeth met zich meebrachten, stond Maria Theresia nu voor een ingewikkeld praktisch probleem. Want koning Ferdinand, die verwachtte gewoon een bruid. En dus liet Maria Theresia aan de vader van Ferdinand, de koning van Spanje dus, weten dat hij mocht kiezen. Ze had Amalia of Carolina in de aanbieding. Maar dat laatste lag eigenlijk wel een beetje gevoelig. Want eigenlijk was er informeel al een beetje gesproken over de eventuele mogelijkheid van een huwelijk van Carolina met de kroonprins van Frankrijk. Dat lag in die zin ook een beetje in de lijn der verwachting, omdat de Franse koning bijvoorbeeld de peetoom van Carolina was. En bovendien waren Carolina en de Franse kroonprins even oud. Wat hier ook nog bij meespeelde, Amalia was volgens velen in alle mogelijke opzichten de mindere van Carolina. Nou, punt was, dat had de Spaanse koning natuurlijk ook wel door en die koos natuurlijk voor Carolina als bruid voor zijn zoon. Het is natuurlijk wel verleidelijk om te speculeren wat er gebeurd zou zijn als Carolina daadwerkelijk getrouwd zou zijn met de Franse kroonprins. Carolina had ontegenzeggelijk een ander karakter dan Marie, dus misschien waren een aantal zaken dan wel heel anders gelopen. Maar goed, anderzijds suggereer ik hier dat de Franse revolutie te wijten zou zijn aan Marie en dat is natuurlijk flauwekul. Hoe dan ook, dit is zo'n wat-als-vraag die we nooit beantwoord zullen krijgen. Nou, Amalia overigens, die werd uiteindelijk uitgehuwelijk aan de hertog van Parma. Daar heeft ze waarschijnlijk heel veel verdriet van gehad, want niet alleen was de hertog 6 jaar jonger dan zij, ze zou daarnaast ook slechts de rang van hertogin krijgen, terwijl Carolina en later ook Marie koningin werden. En daar kwam nog eens bij dat Amalia eigenlijk smoorverliefd was op een Duitse prins, waarmee ze dus niet kon trouwen. Het schijnt dat ze hier haar hele verdere leven verbitterd over gebleven is, maar Maria Theresia die had hier verder maling aan, want ook dit huwelijk diende simpelweg een politiek doel en paste daarmee eigenlijk perfect in haar huwelijkspolitiek. De hertog van Parma was namelijk de kleinzoon van de Franse koning. Maar goed, ik hoop dat het aantal namen en verschillende zussen niet al te warrig aan het worden is, maar de oplettende luisteraar die heeft meegeteld, die is tot de conclusie gekomen dat er na het overlijden van Jozefa, het oneerbiedig gezegd afvoeren van Elisabeth en de huwelijken van Amalia en Carolina, nog 1 prinses over was om uit te huwelijken, en dat was Marie. Nou, Marie die was op dat moment 12 jaar oud en qua uiterlijk was er naar verluid nog wel het een en ander te verbeteren. Zo stonden haar tanden behoorlijk scheef, maar dat was echter op te lossen via een soort prototype beugel, waarbij een soort hoefijzer met staaldraad om de tanden gebonden werd en die draad werd dan om de zoveel tijd aangedraaid. Nou, dit alles gebeurde uiteraard zonder verdoving. Het moeten helse maanden zijn geweest voor Marie, maar het resultaat dat was ernaar, want na afloop stonden haar tanden keurig recht. Op Instagram en Facebook vind je een afbeelding van dit prototype beugel. Daarnaast had ze waarschijnlijk geen geweldige ogen, waardoor ze soms een wat wazige blik had. Die was volgens de meeste tijdgenoten overigens niet per se onaantrekkelijk en met behulp van bijvoorbeeld een toneelkijker kon ze toch behoorlijk goed zien. Natuurlijk moest Marie in 1767 nog gaan puberen, maar naar mening van Maria Theresia was ze weliswaar niet de knapste of mooiste meid ter wereld, maar was ze wel aantrekkelijk en dat was voldoende. Dat aantrekkelijke kwam mede omdat ze volgens veel tijdgenoten, zowel op jongere als latere leeftijd, een erg innemende persoonlijkheid had. Nu is het trouwens in onze ogen wel zo dat het een beetje gek is om dit alles over een 12-jarige te zeggen, maar ja, in de 18e eeuw had men andere standaarden op dit terrein. Hoe dan ook, rond deze tijd begonnen gesprekken tussen vertegenwoordigers van Oostenrijk en Frankrijk over een eventueel huwelijk tussen Marie en de Franse kroonprins, de Dauphin. En dit is een goed moment om die Dauphin eens even te introduceren. We hebben het dan over de toekomstige Lodewijk XVI en die was geboren op 23 januari 1754 als Louis Auguste, oftewel Lodewijk Augustus. Zijn opa was op dat moment koning van Frankrijk onder de naam Lodewijk XV en de kroonprins van dat land was Lodewijk Augustus zijn vader. Nou, Lodewijk Augustus was het vijfde kind van zijn ouders, maar van zijn vier broers en zussen waren er op dat moment nog maar twee in leven. Zijn oudste broer, dat was Lodewijk Jozef, en die zou natuurlijk in principe koning worden. En dat had tot gevolg dat de aandacht van zijn ouders voornamelijk uitging naar Lodewijk Jozef. Aan Lodewijk Augustus werd eigenlijk nauwelijks aandacht besteed en sommige historici spreken er zelfs van dat hij eigenlijk bijna zijn hele jeugd genegeerd of misschien zelfs wel verwaarloosd werd. Zijn broer was belangrijker en bovendien was hij knapper, atletischer en vooral een heel stuk gemakkelijker in de omgang. Lodewijk Augustus was voorbestemd voor een leven op de achtergrond en dat had denk ik ook wel prima bij hem gepast. Het zou natuurlijk heel anders lopen, want na een val van een houten paard in 1760 kreeg Lodewijk Jozef extrapulmonale tuberculose aan een been, een operatie zonder verdoving die volgde, maar die hielp niet en uiteindelijk kon het kind niet meer lopen en stierf in 1761 op 9-jarige leeftijd. En dat betekende concreet dat er dus een nieuwe potentiële troonopvolger was. Lodewijk Augustus dus. Het tweede kind dat jarenlang genegeerd geworden was en zich er volledig bewust van was dat zijn broer als beter gezien werd. Dat laatste hield ook niet op na de dood van Lodewijk Jozef, want Lodewijk Augustus' zijn ouders die waren er kapot van dat hun oogappel overleden was en lieten dat aan iedereen duidelijk merken. Op zichzelf begrijpelijk natuurlijk dat de ouders verdriet hadden, maar het heeft Lodewijk Augustus zeker niet geholpen. En dan was er ook nog zijn gouverneur, de hertog van Vauguyon. Een gouverneur in deze is zeg maar hetzelfde als een gouvernante, dus iemand die privéles geeft. Maar deze hertog had blijkbaar besloten dat het voor de ontwikkeling van Lodewijk Augustus goed was om met regelmaat te horen dat hij volledig ongeschikt was, dat hij nooit zou kunnen tippen aan zijn overleden broer, nou dat soort dingen. Misschien dacht de hertog dat hier een soort stimulerende werking van uit zou gaan, maar het tegenovergestelde gebeurde. Het toch al nauwelijks aanwezige zelfvertrouwen van Lodewijk Augustus, dat werd door al dit soort dingen nog minder en het negatieve zelfbeeld dat hij had, werd er alleen maar erger door. Nou, zijn fysiek hielp hem ook al niet echt mee. Zoals gezegd was zijn broer een knap kind geweest, maar Lodewijk Augustus was zwaar gebouwd en zou zijn hele verdere leven een neiging tot zwaarlijvigheid hadden. Daar kon hij verder niks aan doen, dat was een familietrekje. Zijn vader bijvoorbeeld was ook enorm dik. Punt is echter, tel al deze dingen bij elkaar op. En dat maakt dat hij over het algemeen een nogal klungelige indruk maakte op de mensen om hem heen. En daarmee bedoel ik, sociaal gezien was hij bijzonder onhandig. Op feestjes bijvoorbeeld sloeg hij vaak een bijzonder matig figuur wanneer hij moest dansen. Nou ja, zingen kon hij ook al niet en het hielp ook niet dat hij slechte ogen had en daardoor regelmatig hovelingen van een afstandje niet herkende, ook niet wanneer ze hem recht aankeken. En met dat laatste had Lodewijk Augustus naar het schijnt sowieso moeite. Hij keek meestal snel weg als mensen hem rechtstreeks aankeken. Ook hier geldt weer overigens dat Lodewijk Augustus in de verste verte niet dom was. Sterker nog, hij werd als behoorlijk intelligent beschouwd door tijdgenoten. Hij was over het algemeen heel erg geïnteresseerd en leergierig. En hij was vooral goed in geschiedenis, geografie en astronomie. En sprak behalve Frans ook vloeiend Engels en Italiaans. Zijn voornaamste hobby's waren sloten maken en jagen. En dat laatste deed hij graag met zijn opa, koning Lodewijk XV. Nou, de meeste historici zijn het er wel over eens dat Lodewijk met een beetje goede begeleiding en zorgzame ouders een stuk beter voorbereid had kunnen zijn op het koningschap. Maar ja, zoals ik hiervoor al gezegd heb, daar kwam weinig van terecht en het hielp ook niet dat hij zijn beide ouders uiteindelijk op jonge leeftijd heeft verloren. Zijn vader stierf in 1765 en daarmee werd de 11-jarige Lodewijk Augustus officieel de nieuwe kroonprins van Frankrijk en zijn moeder overleed 2 jaar later. Nou, vanaf dat moment kwam de opvoeding van de Dauphin volledig in handen van de al eerder genoemde hertog van Vaugirard te liggen, wiens pedagogische kwaliteiten je toch op zijn minst twijfelachtig kunt noemen. Toch was er over het algemeen best wel wat optimisme over Lodewijk, want, nou ja, was de redenatie, ja, hij was jong, ja, hij moest sociaal duidelijk groeien, maar hij was zoals gezegd intelligent en over het algemeen was hij een betrokken persoon die zich het leed van anderen aantrok. Met goede begeleiding was daar vast een prima koning van te maken, maar dat zou met en met moeten komen. En op dat moment was vooral een van de prioriteiten om een geschikte partner te vinden voor de Dauphin. En dat zou de Oostenrijkse prinses Marie-Antoine moeten worden. Over dat mogelijke huwelijk werd maandenlang onderhandeld met vertegenwoordigers van Oostenrijk. En die onderhandelingen die verliepen bijzonder moeizaam. Dat had op zichzelf niks te maken met de poppetjes, als in het maakte Lodewijk XV geen bal uit met welke prinses zijn kleinzoon zou gaan trouwen. Toen Maria Carolina afviel, nou ja, vond Lodewijk dat verder geen probleem. Nee, het zat er nog meer in de gevoeligheid van het verbond tussen Oostenrijk en Frankrijk. Want dat beide landen na zo'n lange vijandschap nu vrienden waren, dat voelde onnatuurlijk en het zorgde voor een heleboel onderling wantrouwen dat eerst maar eens moest worden weggenomen. En daardoor duurde het lang voordat er een definitief besluit werd genomen, maar uiteindelijk werd dan toch Marie officieel voorgesteld als potentiële bruid van Lodewijk Augustus. En dus werd er een portret gemaakt van Marie Antoinette dat naar Versailles, het Franse koninklijke paleis, werd gestuurd, zodat Lodewijk zijn toekomstige bruid kon zien. Dat had overigens nog een hele hoop voeten in de aarde, want het portret moest uiteindelijk 6 keer worden overgedaan, omdat Maria Theresia steeds ontevreden was over het resultaat. Uiteindelijk werd het in mei 1769 verstuurd. Nou, tegelijkertijd werd het uiterlijk van Marie nog eens extra onder handen genomen. Zo kreeg ze bijvoorbeeld een nieuw kapsel dat alom bewondering werkte. En daarnaast moest Marie als een malle allerlei nieuwe dingen gaan leren, zoals bijvoorbeeld de geschiedenis van Frankrijk, de gebruiken van het Hof aan Versailles en allerlei ingewikkelde stambomen en familieverbanden. Maar het meest acuut probleem was haar niveau van kennis van de Franse taal, want dat was echt ondermaat. Nou, om dit alles aan te pakken kwam er een speciale gezant uit Frankrijk, een hoge geestelijke genaamd Jacques de Vermand. Die ging met haar aan de slag en hoewel het een langdurig en frustrerend proces was, sprak Marie een jaar later redelijk zuiver Frans. Wat betreft de lessen over geschiedenis en gebruiken, die leek Marie eigenlijk oprecht interessant te vinden. Vermand was echter wel geschokt over haar basisniveau aan kennis en Vermand die was dan ook bijzonder kritisch op het zeer matige niveau van opleiding dat Marie had genoten. Nou, dit leidde in Versailles tot enige twijfel, maar de berichten over haar karakter die maakten veel goed, want Vermand schreef dat Marie een zachtaardige en vriendelijke aard had en geen problemen zou geven. Nou, uiteindelijk werd op 6 juni 1769 een officieel verzoek tot verloving tussen de 15-jarige Dauphin en de 13-jarige Marie ingediend. En niet veel later werd die verloving officieel bekendgemaakt. Meteen werd begonnen met de voorbereidingen van Marie's vertrek naar Frankrijk. En dat was een belangrijke zaak, want dat vertrek moest natuurlijk omhangen worden met de pracht en praal die hoorde bij een grootmacht als Oostenrijk. Er zouden 132 mensen mee moeten gaan met de stoet, waaronder kappers, artsen, bakkers en koks. En daarvoor waren 57 rijtuigen en 376 paarden nodig. Omdat die paarden regelmatig ververs moesten worden, diende er langs de te nemen route 20.000 paarden beschikbaar te zijn als reserve. En los van dat moesten er voldoende voorraden worden meegenomen om iedereen te voorzien van eten en drinken. En daarnaast was natuurlijk ook het behoud van waardigheid en decorum belangrijk. Dit was zeg maar geen kampeertripje. De aanstaande vrouw van de Franse kroonprins moest met alle egaars en luxe behandeld worden. Maar er moest nog veel meer geregeld worden. De uitzet van Marie bijvoorbeeld, dat is zeg maar een complete uitrusting van kleren, linnengoed, nou eigenlijk alles wat ze nodig had om in haar nieuwe land te kunnen gaan wonen. Afgesproken was dat die uitzet betaald werd door Oostenrijk, maar het was wel gebruikelijk om alles te kopen in het nieuwe land, dus in Frankrijk. Tja, en dit was daarom niet iets om zuinig mee te zijn, want dat zou natuurlijk de verkeerde indruk wekken. Omgerekend zou die hele uitzet meer dan 1 miljoen euro gaan kosten. En daarnaast waren er ook nog een aantal praktische zaken die discussies opleveren, zoals de vraag wie als eerste de huwelijksakte zou tekenen. Want ja, als de Franse koning eerst zou tekenen en dan pas Maria Theresia, dan zou dat de indruk kunnen wekken dat Frankrijk boven Oostenrijk stond. Hetzelfde gold natuurlijk omgekeerd. Nou, om dit op te lossen werd besloten om met twee actes te werken. De ene werd eerst getekend door Lodewijk XV en de ander door Maria Theresia en daarna wisselden ze van akte en tekenden ze de andere akte. Kortom, het regelen van het huwelijk was een enorm gedoe. Heugelijk was wel het feit dat op 7 februari 1770 Marie voor het eerst ongesteld werd en daarmee nu dus echt klaar was voor het huwelijk. Realiseer je wel dus even hoe jong ze hier eigenlijk is, hè? We hebben het over een 13-jarig meisje en er lag me nogal een verwachtingspatroon op haar. Ze zou uiteindelijk koningin worden van een van de machtigste staten van Europa. Ze moest een lichtend voorbeeld en een bron van inspiratie voor de Franse natie worden. En tegelijkertijd werd ze ook geacht om de belangen van Oostenrijk te behartigen als een soort ambassadrice. Met andere woorden, ze moest naar twee landen toe loyaal zijn. Oh, en vooral natuurlijk, ze moest kinderen gaan krijgen. Zo snel en zoveel mogelijk en dan bij voorkeur jongens. Nou, uiteindelijk begon in april 1770 het officiële gedeelte. Op 17 april van dat jaar zwoer Marie dat ze afstand deed van het recht om eventueel de troon van Oostenrijk te erven. En daarmee was een eerste stap om kroonprinses van Frankrijk te worden genomen. In de dagen daarna werd dagenlang feest gevierd om het voorgenomen huwelijk te vieren. Op een van de bals waren niet minder dan 15.000 mensen aanwezig. Er waren zoveel kaarsen dat er een speciale brandweereenheid ter plekke was om ervoor te zorgen dat er geen brand zou uitbreken. Twee dagen later, op 19 april, vond het huwelijk plaats. Dat betekent trouwens niet dat Lodewijk inmiddels gearriveerd was. Het was een zogenaamd huwelijk met de handschoen. Dit was een beproefd concept in de 18e eeuw, wanneer een huwelijk tussen een prins of prinses en iemand uit het buitenland moest worden gesloten. Er werd dan iemand gemachtigd voor, in dit geval, de bruidegom. En diegene sloot namens de bruidegom het huwelijk. Vervolgens keurde de kerk het huwelijk goed. En vanaf dat moment was de bruid, in dit geval Marie dus, officieel de vrouw van, in dit geval de Dauphin. En met die nieuwe status kon ze de reis naar Frankrijk ondernemen. Het daadwerkelijke huwelijk waarbij ze allebei aanwezig waren, dat zou plaatsvinden wanneer ze was aangekomen in Frankrijk. Nou, uiteindelijk op 21 april om 9 uur 's ochtends stonden de 57 koetsen klaar voor Schönbrunn. Het afscheid was vol tranen, maar uiteindelijk zette de stoet koers naar Frankrijk. Marie zou overigens haar vaderland nooit meer terugzien. De reis naar Frankrijk zou 2,5 week duren. De koets van Marie die was weliswaar van alle gemakken voorzien, maar reizen in de 18e eeuw was allesbehalve comfortabel. Het hielp wel dat in veel dorpen en steden de bevolking uitliep om haar toe te juichen. Op 6 mei bereikte het gezelschap uiteindelijk de grens met Frankrijk en een dag later zouden, tussen aanhalingstekens, overdracht plaatsvinden op een eiland in de Rijn. Om dat te realiseren overigens, moest op dat eiland in allerijl een geschikt gebouw worden neergezet dat twee ingangen en twee kamers had, zodat de Oostenrijkse en Franse delegatie op voet van gelijkheid met elkaar zouden opereren. En tussen die twee kamers was dan een kamer die gebruikt zou worden voor de daadwerkelijke overdracht. De haast om dit voor elkaar te krijgen was zo groot dat allerlei rijke burgers uit de omgeving overigens gedwongen werden om hun wandtapijten af te staan die gebruikt werden om het nieuw neergezette gebouw een beetje te decoreren. Nou, die overdracht die was met heel veel ceremonieel omhangen. Zo moest Marie zich helemaal uitkleden. Ze moest eigenlijk, ja, zogezegd vrij letterlijk haar Oostenrijkse kleren uitdoen en zich aankleden met Franse kleren. Dit was een soort symbolische overgang naar haar nieuwe leven. Dit alles gebeurde overigens gewoon en plein publiek, oftewel met de nodige toeschouwers. En op zich was Marie dat wel enigszins gewend. Als ze dat nog niet was, dan kon ze dat maar beter snel gaan leren, want het leven in Versailles, dat zou een stuk minder privacy kennen dan ze gewend was van Wenen, maar dat zou ze snel genoeg merken en daar kom ik later nog op terug. Nou, op het eiland nam ze ook afscheid van haar Oostenrijkse begeleiders. Ze mocht in principe niemand meenemen, zelfs haar hondje niet, en daarna volgde de eerste kennismaking met haar Franse hofhouding, waaronder haar hofdames. Met al deze mensen zou Marie vanaf dat moment haar dagen doorbrengen, tenzij ze hen liet wegsturen. Niemand van die mensen had ze zelf gekozen, dat was voor haar gebeurd. Nou, vervolgens werd ze in een koets gezet en werd er koers gezet naar Versailles. Onderweg deed men verschillende dorpen en steden aan en in Straatsburg, de eerste grote Franse stad waar ze langskwamen, werd ze groots onthaald. Marie wist de harten van de mensen meteen te stelen, want toen iemand haar in het Duits aansprak, zei ze luid en duidelijk dat ze nu Frans was en dat ze dus ook in die taal wilde worden aangesproken. En ook in andere plaatsen werd ze feestelijk ontvangen. Op 13 mei kwam het gezelschap aan bij het kasteel van Compiègne en hield daar halt voor de nacht. De dag erna zou het grote moment gaan plaatsvinden. Op de 14e mei om 3 uur 's middags zouden bruid en bruidegom elkaar eindelijk in het echt gaan zien. En niet alleen het gelukkige paar, ook koning Lodewijk de 15e zelf zou aanwezig zijn, evenals de 3 dochters van de koning, de zussen van Lodewijks overleden vader. Nou, het is niet te achterhalen wat bruid en bruidegom van elkaar vonden, maar het is wel duidelijk dat de portretten die waren uitgewisseld op zijn zachtst gezegd wel wat geïdealiseerd waren. Maar veel verder dan dat komen we eigenlijk niet. Lodewijk Augustus die hield een dagboek bij, maar daarin beschreef hij vooral zijn jachtactiviteiten. En op de 14e mei 1770 staat dan ook slechts dat hij Madame la Dauphine, oftewel de kroonprinses, ontmoet had. Nou, die avond was er een feest in het kasteel van Compiègne en de avond daarna op een ander kasteel. En één aanwezige die trok daarbij de aandacht van Marie, dat was de gravin du Barry. Dat klinkt als een hoogadellijke naam, maar in feite was die gravin du Barry de maîtresse van Lodewijk de 15e. Haar aanwezigheid op het feest was dan ook een groot sociaal schandaal en Marie mocht haar dan ook meteen al niet. Gravin du Barry zou trouwens later nog een heel belangrijke rol gaan spelen in een verhaal dat zich zou ontwikkelen rondom Marie Antoinette, maar daarover volgende keer meer. Nou, op 16 mei kwam het hele gezelschap uiteindelijk aan in Versailles. Marie zag het legendarische paleis voor het eerst, maar veel tijd om te genieten had ze niet, want nog diezelfde middag zou de officiële huwelijksplechtigheid plaatsvinden. Ze kleedde zich om in een schitterende bruidsjurk, werd omhangen met zeer kostbare juwelen en na afloop was de algehele opinie dat Marie zich zeer waardig en stijlvol had betoond. Dit in tegenstelling overigens tot haar nieuwbakken echtgenoot, die ongeïnteresseerd en lusteloos oogde. Ondanks dat werden de festiviteiten door velen, inclusief de koning zelf, beschouwd als de mooiste bruiloft ooit. Het belangrijkste deel van het hele huwelijk moest echter nog komen. Want het was allemaal leuk en aardig dat trouwen, maar er was natuurlijk wel gewoon een diplomatiek doel dat behaald moest worden. Het bondgenootschap tussen Oostenrijk en Frankrijk moest bezegeld worden. En dat moest gebeuren door een kind dat uit de verbintenis van Lodewijk en Marie geboren werd. Het naar bed brengen van het bruidspaar was een vast onderdeel van elk huwelijksfeest. Dat gebeurde door een grote menigte mensen. Alles hierbij was met ritueel omhangen. De aartsbisschop van Reims bijvoorbeeld die zegende het bed. Koning Lodewijk zelf gaf zijn kleinzoon een nachtgewaad. Een hertogin begeleidde Marie. En toen het bruidspaar in bed lag, namen de aanwezigen afscheid met een buiging. Nu moest het gaan gebeuren. Maar er gebeurde helemaal niks. En de volgende ochtend wist heel Versailles dat het huwelijk niet geconsumeerd was. En dat was bepaald geen beste start. Misschien zelfs wel een voorbode voor de jaren die zouden volgen. Maar dat is iets voor de volgende keer. Nou, ik hoop dat ik je in deze aflevering een goed beeld heb kunnen geven van de achtergrond van Marie en haar echtgenoot, hoe het huwelijk tot stand kwam en wat de politieke en diplomatieke context van die tijd was. Nou, in de volgende aflevering zal ik verder gaan vanaf dit punt en ik zal daarbij onder andere haar moeizame start in Versailles en haar relatie met haar echtgenoot bespreken, het overlijden van Lodewijk de 15e, haar steeds slechter wordende imago en natuurlijk zal ik het gaan hebben over het uitbreken van de Franse Revolutie. Nou, mocht je in de tussentijd meer over dit onderwerp willen weten, er is heel erg veel geschreven over Marie Antoinette. Ik heb voor deze aflevering veel gehad aan het boek over haar dat Antonia Fraser heeft geschreven. Nou, dit is een behoorlijk lijvig en dik boek, maar het is echt ongelooflijk gedetailleerd. Los van dit alles vind je op Facebook en Instagram wat plaatjes ter ondersteuning van hetgeen ik in deze aflevering verteld heb. En een link naar beide pagina's vind je in de show notes. Daarnaast vind je Geschiedenis met Sjaak een leuke podcast, geef me dan een 5-sterren rating. En wil je de show steunen, dan kan dat via fooiepot.com/geschiedenismetsjaak. Fooiepot met een D. Via Fooiepot kun je geheel vrijblijvend een donatie doen, waarbij je zelf mag bepalen hoe groot of klein die is, maar die in alle gevallen enorm door mij gewaardeerd wordt. Dit kan dus via fooiepot.com/geschiedenismetsjaak en je vindt ook hiervan een link in de show notes. Mocht je vragen, opmerkingen, suggesties, tips of tops hebben, stuur me dan een DM via Facebook of Insta of mail naar geschiedenismetsjaak@outlook.com. Gewoon aan elkaar geschreven, geschiedenismetsjaak@outlook.com. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Heel veel dank voor het luisteren en volgende keer meer Marie Antoinette.